Goedemorgen.
Goedemorgen.
Een jaar of 25 geleden, op een internationale conferentie in het Tiltenberg, was er ook de avondwaken. En ik zal nooit de stem vergeten van de man die in het Engels toen de avondwaken deed. Ik heb dat zo indringend gevonden. En dat was echt, het was met het Engels woord urge erbij. Hè? I urge to wake you. Zo indringend. Dat ben ik sindsdien nooit meer vergeten. En ik ben dus bijzonder blij dat diezelfde persoon ons net waarschuwde voor dat gladde ijs buiten. Dat is Olaf, die altijd zo hartelijk goedemorgen zegt. Want we hebben het dan wel over die nachtelijke waarschuwing. I beg to urge you. En over de paradox. Overal in alle teksten. En dat zal dus nu ook weer zijn. Maar soms kom je hem onverwacht op het laatste moment op zo'n vreemde manier tegen. Ik liep net hier naartoe. Het laatste stukje in de gang. Daar kom ik twee mensen naar me toe. En die een die zegt: wil jij eens praten over de liefde? Ja, ik zeg, ja, compassie en liefde. Nee, je weet wel. Je weet wel die andere liefde. Ja. Ik denk, wat hoor ik nou? Maar ik heb geen lichtbeelden bij me. Dus. En 3 meter verder sprak iemand mij aan: wil jij het eens hebben over tuinen en planten? En dat is echt een dilemma. Ja. Dat is nou een paradox. Dus, ik begin met een roman van Arthur Koestler. Want die gaat er een beetje over. Er zijn 2 romans van Arthur Koestler. Ik weet niet of iemand hem kent, of iemand dat gelezen heeft. Maar ik ken het vooral door Han Fortman. U weet wat, met wie ik zo van 1958 tot 1962 zo nogal intens heb samengewerkt voor mijn doctoraat. En die daar heel erg van onder de indruk was van die romans. En dat was voor hem een van de redenen om zich later als een van de eerste in Nederland te gaan verdiepen in het grote belang van de dialoog boeddhisme en het Westen. Boeddhisme en christendom, boeddhisme en het Westen. En die roman, beide romans, die gaan daarover. Over dilemma. Over wat ik zeg, over dit is het niet en tegelijk is het heel belangrijk en dat is het niet. Ik zal even die romans noemen. De een heet De Commissaris en de Yogi. 2 type mensen. De commissaris, dat is een begrip wat u misschien niet kent. Wij denken aan de politie of aan een detective. Maar in Rusland, in die tijd, Koestler was communist. Maar een communist met een religieuze grond, zou je zeggen. Zoals de Joodse filosoof Walter Benjamin. Dat is zeer indrukwekkend. Die profetische kracht die hij heeft. En tegelijk midden in dit leven en dat uitzicht. En daarover dadelijk in verband met de sutra. Maar Koestler, die beeld 2 typen uit. De volkscommissaris, ik zeg maar de minister. Maar in Rusland, in de tijd van Lenin, was een minister iets anders dan, hoe heet hij ook weer? Waar ik nooit meer goed over weg kan, die nou geloof ik minister van Binnenlandse Zaken is. Donner. Dat is een totaal ander type. Ja, de volkscommissaris, dat was iemand die aanpakte de wereld veranderen, de maatschappij, de politiek, de hele bestaande orde om het leven steeds leefbaarder te maken. En de ander is de yogi. Die zit in de bergen in India en die zit daar in zijn eentje in de stilte en die handelt niet. Die heeft de navelstreng, zo staat het er letterlijk, met de diepste grond van zijn bestaan helemaal zuiver. Die navelstreng die hem met de grond of de ongrond van zijn bestaan verbindt. En de commissaris niet. Die werkt en die verschaalt. 2 typen. Later in een andere roman wordt het uitgebeeld met de robot en de lotus. Dat is hetzelfde. De commissaris wordt een soort robot. Die loopt dood. Raakt oververhit. Dat is onze westerse maatschappij. En de yogi, die zit daar in zijn eentje, maar die is een volslagen dilettant zodra die zich waagt aan het leven. Er zijn twee houdingen. Het zijn extreme houdingen. En allebei doen ze het niet. En allebei hebben ze hun waarde. Dat is zo'n paradox. En eigenlijk is de suggestie van Kössler, wij zouden allemaal zowel de yogi moeten zijn, hè, met die navelstreng verbonden met onze diepste grond, dat allereerst, en tegelijk ook helemaal en tegelijkertijd ons uitdrukken in de geschiedenis, in het handelen zoals de commissaris. Om te voorkomen dat we een soort stille lotus worden, alleen maar op een robot. Het ene is het niet, het andere is het niet. En als je in beide houdingen blijft hangen, dan is het geen uitkomst. Wat dan? Wat dan? De yogi zal moeten handelen. En dat betekent je wagen op glad ijs. En u weet wat dat betekent. Dat heeft u net gehoord voordat wij gingen wandelen. Als je je begeeft in het leven, als je geboren wordt, dan begeef je je op glad ijs. Of je wil of niet. Dat kan niet anders. Sartre noemt dat in een van zijn toneelstukken, geloof ik. Je maakt vuile handen. Onherroepelijk. Er zijn risico's, er zijn gevaren, er zijn valkuilen. Altijd. Een van die valkuilen is de houding van de commissaris of de robot. En toch is daar die uitdaging. Want in feite, wat Arthur Kössler uitdrukt en wat Fortman wil zeggen met zijn pleidooi voor die ontmoeting, dat is eigenlijk wat mij zo geraakt heeft in Hisamatsu. Dat was een nieuwe manier om te gaan met het boeddhisme. En met kritiek op het boeddhisme. Dat het inderdaad dreigt een soort quietisme te worden. Hij zegt echt een spookgod te zijn, zo niet handelen. Hooguit een soort compassie ergens met anderen en daar maar voor zitten en zo. Dat is belangrijk. Ook, maar het is om handelen. Als er uitgedrukt wordt dat wij verbonden zijn, noem het dan met die navelstreng, met de grond van ons bestaan, geeft dat juist mogelijkheden om daar te handelen en daar het perspectief open te houden waar we het anders niet zouden kunnen. Juist daar. Juist daar. Waar we anders vast zouden lopen. En dat blijft hij elke keer zeggen. Het is handelen vanuit in de geschiedenis, vanuit die innerlijke ommekeer. Maar het is allebei nodig. En wat wij zien, zegt hij, in het oosten, dat is een harde kritiek. Het lijkt meestal of het vooral is, ik doe het voor mezelf, laten we heel eerlijk zijn, heel veel vormen van oosterse wijsheid, zeker in het westen, maar überhaupt hebben iets quietistisch. Ik zal mij goed voelen, ik zit beter in mijn vel of mijn hara, wat dat ook is, en de chakra's en de energieën, allemaal. Maar het gaat om iets wat te maken heeft met alles en alle, met dat handelen. Hij zegt zonder meer, hij gebruikt dat beeld wat u allemaal misschien kent van de Zen, je moet worden als de grote, ronde, volmaakte spiegelwijsheid. De hele werkelijkheid wordt niet meer vertekend door jouw illusies, maar die dient zich aan zoals ze is. Wat is de wijsheid van het oosten? Zien wat is. Maar is het alleen zien wat is, of is het van daaruit, juist zegt hij, dat creatieve aspect, het dynamische aspect, juist het bewegen. Wat is leven anders dan bewegen? En dat brengt hij onmiddellijk, en dat is nieuw, en dat is verrassend voor een boeddhist, in aanraking met de geschiedenis, dat weten we. De zin van de geschiedenis, de zin van de tijd, wij staan ook in de tijd. Ja, dat is een wonderlijk begrip. Je kunt ook zeggen, er is geen tijd. Dat zegt de Apocalypse ook, er is geen tijd. Je kunt ook diep doordrongen zijn van dat het een hangen blijven in het verleden absoluut geen uitkomst geeft. Wij moeten vooruit. Maar in de toekomst leven ook niet. Wat blijft er dan over? Wat blijft er dan over? Geen toekomst en geen verleden.
Nu.
Het nu. Maar weet u wat nou zo vervelend is? Dat de Boeddha in een tekst die ik elke dag tegenkom in het huis van Louise, want die hangt daar op het toilet, en ik zie dat elke dag zie ik hem 5 of 6 keer, dat is uit de Dhammapada, daar staat zeer nadrukkelijk, dat de, o monniken, de weg naar het diepe ontwaken is totaal los, dan bepaalde nummer 148 of 149 als u het wilt checken. Dat is loskomen uit het verleden. En ik zeg u, o monniken, het is loskomen uit de toekomst. En ik zeg u, monniken, het is loskomen uit het nu. Ha! Dat is even een opkikkertje. Ja, dat breekt toch even alle beeldjes die wij altijd weer maken. En dat is nodig. Want er zijn tijden, en dat hoort bij ons mensen, dat wij altijd accenten eenzijdig ergens opleggen. Denk u aan de commissaris en de yogi. Het ene is pietisme, het andere is handelen. Ineens, in de tijd dat ik vroeger mijn eerste boek over de Sovjet-literatuur schreef, ik schreef over communistische literatuur, toen kreeg ik van alle kanten kritiek, want ik was te veel in het hier en nu en het ging over de toekomst en dat soort dingen. En nu is het een beetje andersom. Lach erom, maar zie de betrekkelijkheid van alles. Het is goed dat iets ontdekt wordt, maar we schieten altijd door. En daarom is het goed dit te horen, los van alles, van alle beelden die wij maken. En Hoshi Hisamatsu zegt zelfs zonder meer dat onuitsprekelijke, waar je geen naam voor hebt, dat is ook loskomen van alles wat er nu is. En misschien ligt het accent vooral op wat is bij hem, want het gaat, en dat onderstreept hij ook, en dat is een tendens die in het boeddhisme, laat ik zeggen, opnieuw ontdekt wordt, die nieuw is, omdat alles zich steeds vernieuwt, alles vernieuwt zich steeds, zie ik maak alles nieuw, ook het boeddhisme, ook van binnenuit, is dat de ontdekking, ook van niet het belangrijkste is wat is en zien wat is, maar, sorry voor dat woord, het staat er letterlijk, what ought to be, wat zou moeten zijn. Wat dat ook is, dat kunnen we niet uitspreken, maar wij zijn net zo natuurlijk, en dan breng ik toch even de tuinen en de plantjes erbij, zoals, ja, en dadelijk wel de liefde, zoals een plant van binnenuit zeer natuurlijk bladeren krijgt en bloemen, zo krijgen wij ook, en dat hoort bij het leven, verlangen en vertrouwen. Het is alleen dat het dood kan lopen, zoals bij de commissaris, waar verlangen en vertrouwen zijn kernthema's, ook in de gelofte die wij 's morgens citeren voordat wij gaan zingen. Hè? Dat staat er letterlijk van het diepe verlangen van de mensheid naar bevrijding van haar ware zelf en de geschiedenis. Hoe geef je daar taal aan? Hisamatsu, die eigenlijk precies uitdrukt wat Fortman uitdrukt. De commissaris is het niet. En de yogi is het niet. En u weet dat hij dat dikwijls zei. Zodat mensen zelf zeiden, then I am totally deadlocked. Dan zegt hij ja. En daar probeert hij dan, dat is ook met alle voorzichtigheid een taal te geven aan wat hij noemt religieuze tijd. Ik kan de tijd beleven als continuering, opvolging van momenten, tijd is geld enzovoorts. Dat is één ding, maar ik kan de tijd op een andere manier beleven. En u weet, er zijn ook in Nederland is een filosoof, Joke Hermsen, en die heeft een boek geschreven, ook zo van stil de tijd. Dat is een poging om uit te drukken dat je de tijd anders kunt beleven dan die krankzinnige jachtigheid waarin wij gevangen raken, waarin wij op hol gaan en eindigen als een robot. Maar de tijd is net zo goed een openbaring van het mysterie als de ruimte en als alles. Als iemand gered kan worden door wat dan ook en wie dan ook, ook door het besef, door de ontdekking van de tijd. Want dat heeft te maken met groei en met beweging en wat altijd in de klassieke zenteksten, als een zenleraar in China iemand het niet meer duidelijk kon maken wat het nou was, het leeft. En wij weten, leven is steeds veranderen. Dat is geen moment hetzelfde. Wat ik vandaag denk, of spreek, of voel, dat kan naar een uur anders zijn. Goddank, dat is zo. Dat is altijd open. En letterlijk, zoals Hisamatsu zegt, zonder grenzen. En dat is, laat ik zeggen, een soort, dat is echt een nieuwe ontdekking. En hij brengt dat ook in verband met, hij zegt dat letterlijk, als wij blijven uitgaan van het tijdsbegrip, van het humanisme en het rationalisme, hè, tijd is geld of wat dan ook, de hele manier waarop wij doorgaans toch in onze cultuur en tegenwoordig bijna overal leven, waaruit we wakker moeten worden, als wij daarin leven, dan loopt het dood. En dat is ook wonderlijk dat een boeddhist dat, dan zullen we vroeg of laat moeten ontdekken dat wij onze diepste verlangens en of idealen, dat woord gebruikt hij, wat dat ook is, nooit kunnen verwerkelijken. Dat wat uitgedrukt wordt in de gelofte die wij uitspreken. En dat wat uitgedrukt wordt in de tekst die wij vanmiddag zingen van Shantideva. Hè? Toewijding van de Bodhisattva. Het is eigenlijk een stuk uit een boek, prachtig boek van Shantideva. Dus een boeddhist, een Indiase boeddhist, uit het begin ook ergens van de eerste eeuw van onze jaartelling. Hè? Guide to the Bodhisattva Way. Een gids op de weg van de Bodhisattva. Daar wordt dat geformuleerd, maar nu veel uitdrukkelijker wat wij eigenlijk toch ook doen in die grote gelofte. Zowel van die Zamatsu als de gelofte van de Bodhisattva. Dat is dynamiek, hè. Oneindig is de weg. Maar het lijkt tegelijk onmogelijk. Het is dus gelijk een paradox. Ja, ontelbaar zijn de levende wezens. Grenzeloos is het lijden. Die Zamatsu zegt erbij, ik vraag me af of ik dat wel genoeg gezien heb, dat lijden. En hij zegt er ook bij, het is in de geschiedenis zonder ooit op grenzen te stuiten. Hoe kan die openheid daar zijn? Dat is wat de yogi ontdekt. Dat is door die grond van je bestaan. Dat is de, zeg het maar met een christelijke term, schep een nieuw hart in mij. Ja, schep een nieuw hart. Leg een nieuwe geest in mijn binnenste. Dat is die ommekeer. Metanoia. Dat het weer stroomt. Dat het open is. Dat er dat grenzeloze oervertrouwen is. Hoe je dat maar noemt. Die beide dingen. En dat wordt in de tekst uitgedrukt die wij zingen van Shantideva. En daar wordt het heel sterk benoemd. Dat is ook uitzonderlijk. Je kunt ook zeggen, en dat is even waar, kom er niet aan. Ik herinner me dat Walter Benjamin ergens zegt uit de Joodse mystieke literatuur, als communist zegt hij dat, als één ding nooit ingevuld mag worden, is de toekomst. Dat hou je open. En tegelijk is het waar dat de provinciën een taal gebruiken, stamelende taal, om toch iets te zeggen wat menselijkerwijs onmogelijk lijkt. Dat is ook om het open te houden. He? Dat er geen tranen meer zal zijn, dat er geen dood meer zal zijn, he? Dat alles nieuw zal zijn. Wat we daar ook onder verstaan. Daar is een. Daar is een Russisch schrijver. Ik heb hem misschien al zo. Ik moet dat toch noemen, omdat dat voor mij dit alles zo dichtbij brengt. Zowel die profetische stem van dat de tranen gedroogd worden. Maar die het ook levend maakt, omdat het een concreet iemand is. Ik heb hem niet persoonlijk gekend, helaas. Ik heb zijn werken gelezen. En dat heeft zo'n indruk op mij gemaakt. En misschien, ik heb het in een van mijn boeken wel genoemd. Maar dat illustreert ook de concreetheid ervan. Konstantinovsky. Een Joods schrijver. In de buurt van Kiev. Die al zijn familie verliest. Al zijn familie. Ouders, zijn vrouw, zijn broers, zijn zussen. Die zijn allemaal omgekomen. Afgeslacht, vergast. Hij is atheïst. Hij is communist. Hij is heilig overtuigd van een volmaakte toekomst. Waar hij die kracht vandaan haalt, dat kan hij niet eens zeggen. En toch zegt hij, kan ik daar vrede mee hebben? Kan ik daar uiteindelijk vrede mee hebben? Het verleden is het verleden, daar is niks meer aan te doen. Het is een van de meest ingrijpende teksten. Ik heb er ooit, jaren geleden, voordat ik zelfs wist dat Zen bestond, een artikel over geschreven, over dat boek van hem. Dat is een klacht en een roep die neerkomt. Kan ik mij daarbij neerleggen? Bij het feit dat uiteindelijk, letterlijk zoals Isamatsu, onze menselijke diepste idealen moeten erkennen. Hier is geen uitkomst. Hier is geen opening. Kan ik dat? Nee, ik kan dat niet. Wil ik dan het onmogelijke? Ja, ik wil het onmogelijke. Dat is een hartekreet, net als bij Kierkegaard. Of net als bij Isamatsu. Dat is zo doorleefd. En juist omdat hij het echt zo doorleefd heeft. Niet uit boekjes gelezen. Niet met een boeddhistische tekst. Ook niet met Arthur Koestler. Maar uit zijn eigen bestaan. En omdat daar in hem zo'n ommekeer kwam, heeft mij dat diep geraakt. Deze Konstantinovski werd een ander mens. Hij werd geen christen, hij werd geen traditionele Joodse beleider, hij werd geen boeddhist. Dat is allemaal niet nodig. Maar daar was dat grenzeloze oervertrouwen in grenzeloos leven, wat door alle dood heen breekt. Hoe die dat zegt, weet ik niet meer. Maar het heeft mij zo diep geraakt. Het is een levend getuigenis van onze eigen tijd. Zoals er zoveel zijn. Ik heb al genoemd gisteren het boek van die vrouwen in Auschwitz. Zo zijn er meer. En dat is wat Hisamatsu duidelijk wil maken. En dat is wat hij voorop wil stellen. Ook als hij zegt, heb ik het wel genoeg gezien. En dat is wat uitgedrukt wordt in de tekst die wij vanmiddag zingen. En die kunnen we alleen al dichterbij brengen door hem te verbinden met de tekst die wij vanmorgen gezongen. Het gebed voor alle noden. Het is prachtig, zoals het gezongen wordt. Echt, dat is altijd voor mij heel ontroerend. Maar wat er staat, als wij eerlijk zijn, is dat moeilijk helemaal te verwerkelijken. En ik kan dat zeggen, ik word over een paar maanden 80. En als ik naar mijn leven kijk, is er zoveel waar ondanks al mijn verlangen dat het zo zou zijn en het opzeggen, dat dat ook niet gelukt is. Dat is zo. Dat komt iedereen tegen. En dat is niet het laatste woord. Dat is niet hopeloosheid. Daar is iets groters. Hoe moet je het noemen? Hisamatsu heeft ooit een van zijn mooiste bijdragen geschreven over de grenzeloze, noem dat vergeving over alle mislukkingen heen. Hij noemt dan Boeddha, hij noemt dan God. Hij noemt dan Shinran, hij noemt de zuivere landrichting. Allemaal stamelen dat het over iets groters gaat. Maar een feit is, als wij eerlijk zijn en kijken, komen tegen wat Hisamatsu zegt, dat wij ook de idealen die wij uitspreken, zoals ooit Margrethe Joersenaar dat zei, ik heb dat geloof ik in de vorige session gezegd, onherroepelijk tegenkomen dat het niet lukt. Dat wij ergens onze schaduw houden en onze brokstukken. En dat desondanks daar, ondanks alles, dat zeg maar dat oervertrouwen, dat perspectief open blijft. Want ooit is zo'n tekst die wij zongen vanmorgen en die wij vanmiddag zingen, ontstaan uit hele concrete noden. Shantideva heeft dat niet geschreven, zo achter zo'n mooi bureautje in een mooi klooster met een boeddhabeeld, een paar kaarsen en een wierook. Die heeft dat ontdekt in zijn leven. Net als de man van de Avatamsaka-sutra. Hij van, dit is de plaats. Als u het lezen, als u zou lezen, wat de man Sadhana, die dat geschreven heeft, waar het over gaat, die heeft in zijn tijd, meer dan 1500 jaar geleden, het hele toenmalige New Age-circus. Want het leven is voor een heel groot stuk, inderdaad, glad ijs. Dus het kan ook verzanden in een soort New Age-toestand. Hij heeft alles doorlopen allerlei mogelijkheden en bijzonderheden, tot hij ontdekt, het werkt allemaal niet. Het is het allemaal niet. Ik blijf geconfronteerd met dat grote onoplosbare probleem, zoals de Boeddha er tegenaan botste, zoals Konstantinovski. En dan komt pas dan, hier zit ik voor iedereen. En zo is het ook met Shantideva. Hij noemt al die noden heel concreet op. Dat is zeldzaam in het boeddhisme. Hij noemt de concrete noden op die wij ook in de ochtend zingen, maar hij zegt erbij dat hij daar zit opdat dat allemaal doorbroken wordt. Opdat het geheeld wordt. Opdat, zoals in de profetieën, letterlijk staat het er zo, de tranen gedroogd worden. Dat er geen dood meer zal zijn. Geen dode beenderen. Dat alles tot leven komt. Dat alles één groot goddelijk wezen mag zijn, wat dat ook is. Één groot goddelijk lichaam. Dat er grenzeloze liefde mag zijn voor elkaar. Dan hebben we het toch even over de liefde. En iedereen moet dat maar invullen, want alle aspecten horen daarbij. Alle aspecten. Een van de mooiste dingen, om dan toch een beetje trouw te blijven aan de belofte die ik nou gauw op de gang deed, maar ik weet niet eens meer wie, ik heb er wel een keer een tijdje over gehouden. Het was Novalis, het was in elk geval was het een Russisch, een Duitse dichter, maar of het nou Hölderlin of Novalis was. Maar Maria Werkhoff heeft het uitgetypt. En misschien weet die dat nog. Dat hij zegt van, dat het eind wat wij uitdrukken in de tekst die wij vanmiddag noemen, en waar inderdaad die regel staat, dat wij vervuld mag worden van liefde voor elkaar, grenzeloze liefde, dat omvat alle vlakken. Want Hölderlin, of die andere, Novalis, die ziet de voltooiing van de schepping ook als één grote, dat ik zeggen, lichamelijke, psychische, erotische laat ik zeggen, explosie, zeg maar, van leven. Dat is ontroerend, dat is zeldzaam, dat kom je niet altijd tegen. Maar er zijn er in de loop van de geschiedenis wel geweest. Een hele beroemde zenmeester, IQ, die verheerlijkte dat in de 14e eeuw. Dit alleen maar om te laten zeggen, alles wat uitgedrukt wordt in ons hart aan diepst verlangen, en waarvan we hier soms in dit leven geen raad weten, alles, al onze hunkering, die we niet eens kunnen benoemen, het is alleen maar een verwijzing naar iets wat het uiteindelijk overstijgt, maar omdat wij geen andere taal dan gewone menselijke taal hebben, vullen wij dat soms in. Soms, zonder het uit te spreken, de gelofte van Hisamatsu, de gelofte van de Bodhisattva, en soms, en ook dat is belangrijk, dat die profetische stem bestaat, en ook dat is een pleidooi waar Hisamatsu en Masao Abe telkens op de internationale conferenties voor pleiten, dat dat te weinig gehoord wordt, dat het fiat, het scheppende fiat, belangrijker is dan het statische est. Het is zo. Ja, Kuan Yin is er. En de Boeddha is er. Maar het gaat om wat, zoals het letterlijk gezegd wordt, een Boeddha zijn is een Boeddha worden. En daar zitten we meteen al in de paradox. Wij kunnen niet anders dan dat. En dat is ook voor die tekst die wij vanmiddag zingen. Ik vind hem ontroerend. Want daar worden alle concrete noden die Shantideva in zijn leven tegen is gekomen, onherroepelijk, die hij gezien heeft, aan zichzelf, in mensen om hem heen, al de tekorten, alle diepe, zeg maar, diepe verlangens, die in onze gebrokenheid er niet uitkomen, dat hij net als Konstantinovsky zegt, wil ik dan het onmogelijke? Ja. En die daar uitdrukking aan geeft. En dat is ontroerend. En dat is goed dat het ook in leven blijft. Als iemand gered kan worden door zo'n tekst, dan neemt zij die gestalte ook aan. En het mooiste is, net als in de Sutra van Kuan Yin, daar gaat het om de haar voortijdige gelofte, voor alle eeuwen. En zoals wij dat uitdrukken, hè, hoe klein wij ook zijn, zo begint en eindigt de tekst vanmiddag met een heel vreemd begrip, wat in het boeddhisme, misschien wij horen ervan niet, genoemd wordt in het Engels, transfer of merits. Transfer of merits. De overdracht van verdiensten. Verdiensten is het naamwoord. Verdiensten, wat heb je erover? Maar eigenlijk is dit, ik zit hier voor een ander. Eigenlijk is dat wat de Avatamsaka Sutra uitdrukt. En wat wij proberen. He? Al is het alleen maar het verlangen. Dat grenzeloze verlangen wat hij daarmee uitspreekt. En de beelden die hij gebruikt. Die profetische beelden. En alleen tegen alle evidenties in, zoals hij, dat diepe vertrouwen in ons diepe verlangen, hoe wij het verder ook verwoorden. Laten we ook luisteren vanmiddag naar deze uitdrukking. Wij gaan de stilte in.